Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ik weet niet of ik dit niet even voordat we dat de opname loopt had moeten doen. Maar ik heb
is te laat.
Ik wil toch even een klein vergaderpuntje inbrengen.
We beginnen met een redactievergadering.
Ja, ik vind het vrij heftig dat jullie allebei deze week vreemd gaan.
Ja.
Oh, ja.
Ik kon de verleiding niet weerstaan.
En ik kon Nelleke ook niet weerstaan. Nee. Dus ja, dan... ja.
Nelleke zit nog niet, maar eind deze week weer in een podcast over een televisieprogramma waarvan ik vind dat het in deze tijd niet meer zou mogen bestaan überhaupt. Uiteindelijk heel
Studio erg. Sport. Wat leuk dat jij bij Studio Sport in de podcast gaat.
Ik heb geen idee waar ik het over ga hebben. Maar,
Temptation Island in de podcast Het Kamp. Ja,
waarom zou dat niet mogen?
Ja, dat kan toch allemaal
niet
meer.
Moreel.
Ach, hou toch op.
Ik vind het heerlijk dat ik ook iets doe in mijn leven. Wat
moreel is. Dit is gewoon consent. Een spelshow waarbij iemand alles verpest, vind ik al op het randje. Maar mensen uitlokken om vreemd te gaan, vind ik helemaal...
Nee, het is love or leave. Het gaat erom dat je kijkt of er een ander beter bij je past dan je huidige
partner.
Die
mensen halen er allemaal een carrière uit. Zijn lekker...
Daarom doen ze ook mee.
Zijn lekker naaiend op tv. Kunnen allemaal prachtige mensen kunnen
tegenwoordig
mee aan de haal.
Wordt er dus ook bijna nooit meer iets gedaan. En als er al wordt geneukt, dan wordt het vaak niet uitgezonden meer.
Waarom kijk je dan überhaupt nog?
Wat een kutprogramma is
dat geworden. Zodat ik er een podcast over kan.
Alleen daarom al is het nu een stom programma. Alleen dat, ik vind dit moralistisch gezien erger dat we het dan niet meer uit gaan zenden. Nou, dat vind ik nog erger dan dat we het wel uit zouden zenden.
Oké, meteen heftige statement. Ja. Maar ik wil alleen even punt maken dat Nelleke zit deze week daar bij een podcast.
Jij zit gewoon in een super beschaafde semi-tech podcast.
Ja, jij zit nadat wij vorige keer iets hebben gezegd over tech podcast, wat in onze, niet eens in de gewone podcast volgens mij,
jawel.
Wel een gewone podcast.
Ja.
Ben jij uitgenodigd door Met Nerds om Tafel? En daar heb jij 2 uur lang zitten praten over jouw nerddom.
Ik heb heerlijk georeerd.
Over hoe nerd jij bent.
Ja.
En hoe
over radio en podcast en audio
daar dingetjes. Heb je over generd. Maar hoe score je op de nerdmeter dan?
Weet ik niet.
Ben ik wel benieuwd
naar. Ja, dat mag jij voor mij bepalen.
Dan ga ik luisteren naar Met Nerds om Tafel en dan ga ik een score geven.
Hoe loopt de meter?
Van 0 tot 10 gewoon.
Ja, oké, maar wanneer is 10?
Ja...
Ja, precies. Als je niet een schaal hebt, kun je me niet inschalen.
Dit is heel ingewikkeld.
Ik score ergens zo 8, denk ik.
Oh nee, dan ben ik gewoon wel 6,5. Ja. Als jij maar een 8 bent, dan...
En ik een 2.
Ja, dan vallen weinig mensen op de schaal van nerd,
Nelleke
toch?
Is stiekem best grote nerd.
Het ligt maar net aan hoe je het ziet.
Ja, maar wat definieer je dan weer als een nerd?
En ze kijkt Temptation Island.
En de mol.
Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Miss Temptation Nelleke Poorthuis.
Met Mr. Nerd Mark Versteden.
En een slechte tijd voor iemand die een podcast over treinen maakt. Helge van der Wel.
Oh, heftig is dat.
Ja, echt heftig. Echt. Maar hoe ga je dat in? Want jij maakt ook een podcast over treinen.
Ja, daar gaan we. Ja, die is net één op die verstandte is van de maand. Dus we gaan, als het weken later is, gaan we het er eens over hebben. Dus dan is het wel lekker. Want als het heel actueel is, vind ik het niet zo'n fijn onderwerp.
Nee,
daarna
dat
ook
is
nog
het
niet,
ook niet.
Maar het zijn wel dingen die we ook. Maar we gaan het nu over de mol hebben. Dat was het ding. En misschien is het meteen een momentje, want jullie hebben iets te rectificeren, begreep ik.
Oh?
Ja.
Oh.
Wij allebei?
Ga je daar serieus nu? Wil je dat nu doen?
Ja, ik denk dan is het maar van tafel.
Ik heb echt geen idee waar dit naartoe gaat.
Nou, vorige week, Mark, hadden wij het over de wedstrijd, de anti-wedstrijd, waarin Ruben en Laila moesten langzaam rijden. Als ze niet voor 8 uur aangekomen waren. Wij dachten dan dat dan die mensen in de auto die te laat waren de filmpjes niet te zien kregen. En Elger dacht dat niemand dan de filmpjes te zien kreeg. Nu gingen er ook in allerlei appgroepen discussies over. Dus ik dacht, ik ga toch nog even terugkijken. En het klopt wat Elger zei. Tenminste, als ik de woorden van Gilles goed interpreteer. Die zei, ze zijn allebei onderweg. Maar het is nu bijna 8 uur. Dan begint de voorstelling. Als één of beide auto's te laat zijn, krijgt niemand iets te zien.
Oké.
Dus, en ik heb ook gewoon, dat als jullie, als ik iets denk en jullie denken allebei het andere, laat ik mij overreden door jullie overtuigingskracht en het vertrouwen wat ik in jullie heb. Maar het blijkt maar weer in deze podcast dat je niet zomaar iemand moet vertrouwen.
Wat een wijze les.
Ja.
Daar kom je nu pas achter.
Zouden we iets mee moeten doen?
Ja.
Met die les. Iets. Nee. We gaan het nu hebben over
dat
aflevering.
Dat jij dit het allerbelangrijkste, dat jij ja. hiermee wil openen.
Ja, maar openen. Ik onderwerp. Ik had ook
ik had
nee. Ja. Het was vooral dat ik het even wilde bespreken. Denk, dan is het van de to-do-list. Dan kunnen we ons helemaal focussen op aflevering 3. Want ja, ik ben er wel uit na aflevering 3. Ik was na aflevering 2 dacht ik, ik heb geen idee. Na de eerste keer aflevering 3 kijken dacht ik, ik heb nog steeds geen idee. Het moet wel doos zijn. En nu, bij het terugkijken, heb ik wat puzzelstukjes op zijn plek kunnen leggen.
Zullen we wel gewoon bij het begin beginnen?
Ja,
of ga je het gewoon vertellen?
Nee,
en dan
we,
zijn we dan is
nee,
dan zijn
laten we. Nee, laten we. Ik leg dit even neer. Ik maak hoge verwachtingen. Die waarschijnlijk
nog
ik heb waarschijnlijk fout, hè? Maar dat maakt niet uit. Laten we beginnen bij Gilles de Koster. Die een kleine serie-referentie doet. Of eigenlijk, de makers hebben dit bedacht dat Gilles dat moest doen, zodat er een kleine serie-referentie kon zijn.
Nou, een kleine, als je deze serie Dexter gezien hebt.
Ik hoor dit voor het eerst. Ik heb dat niet gezien.
Heb je Dexter niet gezien of heb je dit niet gezien?
Ik heb dit ongetwijfeld gezien, maar Dexter niet. Dus ik weet niet waar je
nee,
nu naartoe heet.
Maar het is dus de shots waarin Gilles in close-up eitjes breekt, bacon bakt en koffie zet. Dat is gewoon de begin, hoe noem je dat? De opening van elke Dexter-aflevering.
Ja.
En het was precies dezelfde.
Ja. Ja, een stukje vlees en een eitje. Hij maakt een ontbijtje in close-up.
Altijd.
Ja, dat is gewoon de leader.
De leader van de serie.
En ja. Dit muziekje eronder.
En hij is seriemoordenaar, dus dat is vrij ironisch.
Spoiler!
Dat is zeg maar het hele concept van de serie.
Oh.
Het is een seriemoordenaar waar je sympathie voor krijgt gedurende de
oh,
serie.
Ja. Ja, zo.
Tom die appte dat die in die leader heel bewust wordt getoond
oog voor detail.
Nee. Hoeveel agressie er eigenlijk al zit in het maken van een ontbijtje. Want je ziet hem echt zo, dat vlees hakken en het ei breken. En die koffie wordt zo geperst in zo'n machine. Dat je dus dat als sympathie op zou wekken. Dat dus ook, zeg maar, dat agressie overal is. En dat, nou ja. Wij eigenlijk de hele dag zijn wij eigenlijk ook dingen aan het vermoorden. Dan wel eieren en varkens.
Oké, vooral helemaal goed. Het
rode
was
eitjes.
Een Dexter-referentie.
Ja, maar de conclusie is nu wel dat Gilles de Koster een seriemoordenaar is.
Is toch ook zo?
Ja, ik heb heel veel sympathie voor Gilles de Koster.
En iedere week vermoordt hij één kandidaat en die gaat weg.
Nee, maar het is in België een executie, hè? Een eliminatie, geen executie. Is elimineren ook vermoorden?
Ja.
Ja?
Ja, dat kan.
Dan is Gilles wel een seriemoordenaar. Zeker omdat hij deze week toch wel... Ja, vind ik wel heftig dat die Connie heet. Als er iemand is die je niet kan vermoorden...
Daar heb ik dan weer minder sympathie voor, Gilles, dat je dan weer Connie om moet
leggen. Het is gewoon een vrouw dat doe je niet.
Het is toch weer, ik bedoel, we zijn nu aan het eindplan, maar het valt toch op. Het is weer de wat oudere deelnemer die er gewoon in de eerste 3 weken woep, uitvliegt. Daar zit toch een soort...
Daar is wel echt iets
dat
mee.
Dat is gewoon niet meer een toeval.
Nee. Het is ooit een keer een oudere dame gelukt om tot in de finale te geraken. Dus het is ook weer niet een ongeschreven regel die altijd geldt. Maar het valt wel op. Want het is nooit, volgens mij, degene die vlak voor de finale sneuvelt.
Nee.
Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet.
Maar dus... wel eens de iets oudere man. Philippe is natuurlijk ooit heel ver gekomen.
Ja.
2 seizoenen geleden. Dus dat kan.
Misschien moeten we het nog maar eens qua data eens even heel goed uitpluizen of er nou echt een statistisch significant verschil is.
In seizoen 8 in Griekenland gingen de 2 oudsten van 50 en 51 er als tweede en als derde uit. Het jaar daarvoor ging de oudste er als 4e uit.
Dat is wel ietsje verder.
En ja, daarvoor, dat was seizoen 5, kwam de oudste in de finale.
Ja.
Maar wat natuurlijk wel meespeelt is, je hebt meestal, ja, ligt aan wat is jong, wat is oud, maar je hebt meestal 2 wat oudere kandidaten of zelfs 1 die echt oud is.
De ouderdomsdeken noemen
precies.
Die dan zo mooi.
En je hebt best wel veel 20 en 30ers, misschien een 40er. Maar dus Weet je, als de 20 en 30 afvallen in het begin, dan valt er helemaal niet af. Dan valt niet de 20 en 30 af, want er blijft altijd over. Terwijl zodra er een ouder iemand afvalt in aflevering 1 tot met 4, was het die ene. Dus dat is natuurlijk ook...
Ja, dat is ook waar, maar
Connie zou wel een kansberekening hierop kunnen doen, hoe groot de kans is dat dit
12,5%. Alles is gewoon altijd 12,5%.
Nee, want het eentje meer. Het is 1 op 9.
Je hebt ook wel gelijk, maar het valt toch op. Ook als er 2 zijn, zoals 2 seizoenen geleden, dan liggen ze er allebei bij de eerste 3 uit. Dus het is toch... Of, en je zou dus zeggen, levenservaring en dat soort dingen helpt je heel erg bij het inschatten van mensen. Maar misschien dat het ook een soort gemoedsrust is of zo. Op
ja, of dat ze dan dus overmoedig worden. Want dat was nu toch ook wel weer een beetje. Dat Connie zei, ik heb niet helemaal last gehad van tunnelvisie.
Nee, maar dan schemer er wel door dat ze toch minstens 16 op 1.
Zoiets. Ja. Ze heeft in ieder geval
ze heeft tijdens de test gespreid. Op een gegeven moment bedacht, oh, misschien moet ik toch spreiden of zo. Ze zei van,
dit is misschien
ik heb tijdens de test mijn strategie aangepast. Maar dat kan ook zijn dat je bij vraag 15 denkt, oh, ik heb nu al 15 vragen op 1 iemand ingevuld. Misschien moet ik ook nog even iemand anders aanklikken.
Ja. Ik denk eigenlijk andersom, dat ze van plan was om te gaan spreiden, wat je vaak hoort. Maar dat je dan aan het invullen bent en dan inderdaad op een gegeven moment doorhebt, ik heb niet genoeg gespreid. Ik denk elke keer aan dezelfde persoon. Dus toch een soort tunnelvisie per vraag of zo.
Oké. Okay.
Maar goed, we weten het niet zeker.
We gaan even terug. Hotelkamer 110. Ik denk we doen... Na het ontbijtje wat gemaakt is, komt natuurlijk weer de quote in beeld. We tellen, is een beetje aluhoekjesblokje al, maar we tellen niet meer af per jaar, want we gaan van 1986 naar 1980 naar heel toepasselijk een quote uit The Shining, hele spannende film.
Heb jij die ooit gezien?
Opgenomen in de Rocky Mountains bij Denver, volgens mij is dat het hotel van The Shining. Wij zijn er geweest.
In dat hotel?
Ja. Toen wij op die tour onderweg zijn we bij het hotel van The Shining geweest.
Oh god, dat was ik al helemaal vergeten. Ja. Ik heb de film nooit gezien. Ik doe weer eens een keer...
Ik ook niet.
Nee.
Ik ook niet, maar ik weet wel dat ik in het hotel van The Shining... Ik herkende niks, want ik ben er niet geweest, maar toch. There ain't nothing in room 237. So stay out of room 237. Nou, er was in kamer 110 wel iets, maar daar gaan we het straks over hebben. En daarna begint de dag. En er gebeurt meteen iets opvallends. Ruben wil, zodra hij het briefje leest, het briefje over de rode eitjes.
Ja, want Sheila heeft een eitje klaargezet voor iedereen. Ja. Met die eitjes die ze de hele aflevering nog nodig hebben. En een briefje erbij.
Ja, en daarin staat onder andere dat ze goed op het eitje moeten passen. Als ze dat niet doen, gaat het natuurlijk uiteindelijk bij opdracht 2 geld kosten. Ruben wil dat briefje wegmoffelen. Dat ik wel dacht, ik snap het ook wel echt vanuit gewoon kandidaat een beetje willen fucken. Maar het is voor een mol ook heel interessant.
Zeker.
Maar ik denk, als je de mol bent... Kijk, het maakte natuurlijk niks uit. Want op dat moment dacht ik, dit zou een mol nooit doen, want dan gaat die hele opdracht mislukken. Dat was niet zo, want ze konden eitjes terugkopen. Dus het is niet zo dat dan die hele opdracht alleen maar met Thomas en Ruben gespeeld kon worden. Maar ik dacht ook, een mol weet waarschijnlijk ongeveer wat ze gaan doen en dat die eitjes dus belangrijk gaan zijn. Maar die zal niet zo snel de soort van de programmamakers overrulen en dan denken, oh, ik ga hier gewoon al fucken. Ja, Lennart zou dat misschien wel hebben gedaan.
En waarom niet? Ja. Kijk, het enige probleem is dat je dan het hele schilder, de schilderscène, zeg maar, die had je gemist. Maar als je als mol denkt, dit is mijn moment, Thomas gaat erin mee, wat niet zo was.
Nee.
Maar stel, die gaat daarin mee. Ja, kijk maar eens wat er gebeurt. Ik zou het als kandidaat ook wel gewoon interessant vinden om vervolgens naar de reactie van de anderen te kijken, want als het goed is, weet de mol dat er een briefje ligt. En als er dan iemand zo over de tafel heen leunt om eens te kijken...
Ja, of die zit op een gegeven moment al 10 minuten een beetje te wiebelen. Van, omdat hij denkt, er nog iets gebeuren, toch, of, ja, er moest toch iemand nog iets vertellen over die rode eitjes?
Ja, wat ik uiteindelijk bijna interessant vind, want ik heb nog steeds Ruben te veel dingen dat ik denk, dat ik hem dingen zou doen, denk je bent het niet. Dus ik verdenk Ruben niet meer. Ik vind het meer als kandidaat gewoon een beetje stoken en eens kijken wat er gebeurt. Maar Thomas, iemand oppert dit. Als mol, als iemand dit oppert, ga je als mol op dat moment mee, lijkt me. Dat is het beste.
Ja.
Iets wat iemand anders heeft bedacht, daarin meegaan. Dan is het niet jouw ding, maar is het wel gelukt. Hij is degene die er tegenin gaat en het niet wil doen. Dus ja, ik denk dat Thomas, en we zien het hem later ook nog een keer veel later in de afdeling doen, dat die aflevering, dat hij niet nog een eitje naar comfort wil gooien voor de 25. Comfort wil dat hij zegt, nou, laten we het niet doen. Het is ook maar
ik heb ongeveer 19 dingen gezien deze aflevering die Thomas onverdacht maken.
Ja, dus, hij heeft een tientje verspeeld op per ongeluk een eindje te laten vallen.
Ten overstaan van iedereen.
Ja, en dan gaat de kleinste molactie ooit trofee die nu bij Jeroen Kijkenberg staat.
Nee, dat was €7,50.
Dat maakt me niet uit.
Dat was €7,50.
Dat maakt me niet uit. Die
inflatie.
Gaat toch...
Inflatie.
Ja, dus inflatie, die gaat dan toch naar Thomas. Thomas.
Ja. En de slechtste mol award ook.
Ja, die krijgt hij erachteraan.
Die eitjes worden in ieder geval nog even versierd en gepersonaliseerd. En daarna mogen ze, als ze eenmaal op de locatie van de eerste opdracht aankomen, de eitje even inleveren. Want er moet een opdracht worden gedaan waarbij het misschien niet handig is om deel een eitje bij je te hebben. Want er moet zeker door een deel van de kandidaten flink gerend worden in een rodeoveld. Nee, het was te verwachten dat er iets met rodeo, of is het rodeo, voordat we klachten krijgen. Rodeo, rodeo. Dat daar iets mee is dit seizoen. En dit was een toffe opdracht.
Hoef. En ik herkende hem ergens in de verte een beetje van. Dit hebben ze in Nederland ook gedaan.
Ja, nee, niet helemaal.
Ja, wel met een nee, niet helemaal. Maar wel een iemand die hun moest vangen. Ja,
op een paard met een lasso.
Ja.
Ja, dat onderdeel was hetzelfde. Ja.
Nee, maar
ja.
We benoemen het altijd als het andersom gebeurt.
Precies.
En dan benoem ik het nu ook. En er zaten hier veel meer lagen in dan toen in Nederland. Het was in het Oregon seizoen. Hier zaten veel meer lagen in met nog hoefijzers die gezocht moesten worden aan de blauwe en witte en rode en zijopdrachten met twee andere. Dus er zaten veel meer lagen, maar de basis is dude met een touw die je heel goed kan gooien.
Ja.
En gaat je vangen met Skeeter.
We hebben twee, ja, was de cowboy Skeeter of het paard Skeeter?
In mijn hoofd is de meneer de Skeeter.
Oh, ik dacht dat het paard Skeeter
heette. Nee, ik dacht ook de cowboy.
Ik vind het
die doet het. De paard doet dat niet zelf.
Ja, maar ik vind het echt een paard. Nee, het was het paard. Want Shiel zegt, Skeeter vindt het maar niks dat jullie zijn hoefijzers gaan stelen. Maar dat zijn toch de hoefijzers van het paard?
Nee, zijn de hoefijzers. Wat moeten ze een paard met al die extra hoefijzers?
Ah, ze hoefijzers.
Die heeft er al vier.
Nou, oké.
Okay. Die zijn van de cowboy, want hoefijzers brengen geluk.
Shiel de Koster, als je luistert.
Ik vind het een paardennaam.
Is Skeeter... Ja, oké. Okay. Ik vind het een cowboynaam.
Ik vind meer een hondennaam. Zou het een hond zijn geweest?
Ik vind de naam voor een Gameboy-spelletje.
Skeeter.
Ja. Maar ja, dat was het zeker niet.
Wel oldschool. Nog zonder kleur.
Ook soms.
Heb jij een Gameboy gehad?
Een Gameboy Color.
Ja?
Die was, de naam doet het al vermoeden, met kleur.
Ik heb dus mijn eerste game was een Game Boy Advance al. Dat was al heel ver.
Zo.
Maar wat was je favoriete Game Boy spelletje?
Pokémon.
Rood, blauw, rot. Geel?
Sapphire.
Oh, dat is heel ver al.
Ja.
Dat is niet op de Game Boy Color.
Nee. Dus Skeeter. Nou, die ving er een paar. Er ging één iemand heel snel al uit. Dat is onhandig. Maar dat is ook niet de mol, weten we inmiddels. Dus ja, boeiend. Maar wil je hier eruit gaan?
Nou, eerst. Wil je bij die zes?
Ja, tuurlijk. Je wil niet bij die twee dingetjes.
Nee, maar kijk,
ik denk het ook niet. Kijk, in principe, als je
zullen
daar...
Zullen we dit dan onderbouwen voor de luisteraar? Zeggen daar... gewoon, nee, dat wil je niet.
Nee, dat wil je niet. Je wil bij die zes.
En je wil geen stront scheppen. Wie wil nou stront scheppen?
En het maakt niet uit wat je daar doet. Want of je het nou die drie opdrachtjes haalt of niet. Je kunt het allemaal opfucken in de arena.
Ja, en het is denk ik best lastig als je met z'n tweeën bent om die drie opdrachten, alle drie helemaal te verkloten. Omdat het ook best individuele dingen zijn. Dus jij kan wel niks met een lasso of een zweep kunnen. Maar dan heb je Lieselot naast je. Die pakt die zweep en die doet ktsik, en die heeft gewoon 92 decibel.
Ik denk dat Lieselot dus ervaring heeft met zweepjes. Denk ik.
En met lasso. Zij was dus best wel goed aan het gooien.
En toen gaf ze er maar Ruben.
Ja, en die kon er geen ene kloot van.
Maar Lieselot heeft alles goed gedaan. Want die laars heeft ze ook minstens drie. Eén laars hebben we niet gezien. Maar we hebben Ruben één laars goed zien doen. En Lieselot drie.
Gewoon voor de verdenking denk ik dat het 4-1 was. Anders hadden ze het misschien wel laten zien.
Ja, dus Lieselot gaat ook wel weer een stukje verder. Onverdacht. En ja, bij Ruben, ik kan gewoon niet zo heel goed hoogte krijgen van Ruben. Maar die bood zichzelf heel duidelijk aan als stalknecht. Dus dan zou die als mol de strategie hebben gehad. Ik ga keihard hier naartoe en ik doe het fout. De enige wat hij dan nog, wat dus niet lukte omdat Lieselot te veel goed deed. En dan zou zijn enige tactiek dus nog zijn dat hij aan de porto heel onduidelijk is geweest. Ja. Maar dan is het, als je als mol kan kiezen, makkelijker om aan de andere kant de ontvanger te zijn. En van witje witse te maken.
Precies.
Of een hoefijzer weg te moffelen. Of meteen Lucky Luke fout te doen. Zodat je...
Vooral die laatste vind ik echt smooth.
Ja.
Dat is wel een ding. Als je kijkt naar de rol van Lanslot in deze opdracht, is niet alleen dat hij Jolly Jumping meteen samen met Lucky Luke zorgt dat hij eruit wordt gehaald. Maar ook dat als je gaat kijken naar de hoefijzers die hem binnengebracht, Lanslot heeft er helemaal in gezeten, is niet gepakt, heeft 1 hoefijzer binnengebracht en het was een fout hoefijzer.
Ja.
En verder heeft hij niks binnengebracht. Terwijl Toos, die natuurlijk Witsen verkeerd verstond, volgens wel een blauw hoefijzer binnenrent.
Dat is het probleem, het is te veel voor een mol, duizend.
Ja. Ja, en nog opdracht. 2 andere goeie en dan nog 1 fouten. Maar die fouten was volgens mij weer op initiatief uit mijn hoofd van iemand anders. Niet eens zijn
dat waren die 3 en 4 heemskinderen.
Ja, was wel zijn eigen initiatief.
Ja, maar dat lijkt natuurlijk wel... Ik kan me voorstellen dat je dat als kandidaat verkeerd doet. Zeker als je die serie nooit hebt gezien en je hoort heemskinderen.
Het is volgens mij geen serie, maar een heel oud verhaal. Een soort De Vos Reinaarden.
Ja, ik weet ook niet wie Amica en Merel de Ridder waren. Dat is volgens mij allemaal vrij Vlaams of zo.
Ja, en ik wist ook niet dat hun paard bij Sinterklaas Goed Weer Vandaag heet. Maar,
nee, Slecht Weer Vandaag, toch?
Slecht Weer Vandaag.
Hij heet Slecht Weer Vandaag, toch?
Nee, Goed Weer Vandaag. Slecht
Goed Weer Vandaag was de misleiding, volgens mij.
Nou, of andersom.
Eén van de
Nee, hij heet Slecht Weer Vandaag.
Precies.
Hij heet
Goed Weer Vandaag was de mislijnde antwoord.
Kijk, nou heb ik zelfs helemaal gewoon verkeerd opgeschreven in mijn boekje. Maar
wat ik wel grappig vond tijdens het kijken met die mislijnde antwoorden en dan dat Jolly Jumping, dat ik wist, Lucky Luke, oh, daar hoort Jolly Jumper bij. Toen was het Jolly Dumping. Toen dacht ik, oh, daar heb ik als kind verkeerd onthouden. Het is Jolly Dumping. Ik was even die uitleg
maar
van Giel
gebeurt
over
dus
de foute antwoorden vergeten.
Ja, ik weet dus ook niet zeker of de kandidaten dat wisten. Want er was dus ook niemand daar die zowel bij de Jolly Jumping als die 3 heemskinderen zei, oh, wacht even, we moeten goed opletten. Er zitten ook fouten bij.
Kijk, het punt natuurlijk, Lanslot is de aanstichter van de fout.
Ja.
Je weet als mol, de eerste opdracht gaat Jolly Dumper opleveren, ga ik vanuit, dat de eerste is. Dus die wil je ook heel snel uit het spel hebben. Dus dat hij die fout maakt en dat snel uit het spel krijgt, en daarmee de kans op de eerste 1000 euro al verspeeld. Ja, dat is alle alarmbellen. Maar echt alle alarmbellen. Terwijl, ja, dat witse verkeerd staan, maar daarna dat blauwe hoeven. Nou, we hebben het al gezegd net.
Hij zegt eerst dat slecht weer vandaag of goed weer vandaag bij Pippi Langkousen hoort. Daar begint hij ook nog over. Dat wordt gecorrigeerd door Comfort en Connie. Maar het enige wat hij wel goed doet, is dat paard van Alexander de Grote. Maar ja, je moet natuurlijk ook... Ik kan me voorstellen dat je ook denkt, ik moet iets goed doen.
Anders luistert ook niet meer naar je. Als hij doet eerst die Jolly Jumping fout, blijkt achteraf. Dat wist ze op dat moment nog niet. Dan doet hij er eentje goed. En dan is het, oh, hij weet wel veel, dan gaan mensen. Ja. Luister, kun je er weer geen fout doen. Kijk, en je hebt natuurlijk ook nog het per ongeluk aanraken van hoefijzers. Dat hebben Comfort en Connie gedaan. Dat heeft ze ook letterlijk de kop gekost. Maar ik vind het heel snel je laten pakken... Los van als je op dat moment een blauwe of witte of rode hoefijzer had gehad, was dat fantastisch.
Nee, zelfs al niet, want ze moesten hem laten vallen.
Ja, hij was niet uit het spel.
Nee, want dan dacht ik nog, oh, slim. Ja. Maar je moest hem gewoon laten vallen op die plek. Dus je brengt hem eigenlijk al iets dichterbij, dan ben je af. Dan kan iemand anders hem heel makkelijk pakken. Dus iedereen die af is gegaan, in welke manier dan ook, is onverdacht.
Want of het kan per ongeluk zijn natuurlijk, maar niet. Het is niet een molactie.
Je kan als mol gepakt worden natuurlijk. Maar het helpt niet mee in het spel, want je hebt daarna totaal geen invloed meer. En als je het dan inderdaad aan een Toos en Thomas overlaat, die rennen de benen uit hun lijf en die brengen een tornado binnen en een blauw hoefijzer en huppa, 1000 euro in de pot. Ja. Want jij zei dat nu alleen bij Toos, maar Thomas heeft de andere helft binnengebracht. Ja. Die vind ik daarin dan net zo onverdacht.
Ja, maar Thomas heeft wel de eerste helft binnengebracht en vind ik de afmaken helft, vind ik altijd net even één tikkie... Ja. Een tikkie heftiger of zo.
Ja, en als je ook ziet hoeveel moeite Toos heeft gedaan om uit de lasso te duiken. Ik heb dat stukje 3000 keer teruggekeken om te zien wat daar nou precies gebeurt. Want ik dacht eerst, het is doorgestoken kaart. Hij is eigenlijk gepakt, maar dan net na de lijn. Dus ze hebben het nog een keertje opgenomen dat hij daar gewoon ligt zonder lasso om zich heen. Maar na, denk echt letterlijk de 22e keer terugkijken, zie ik dat die lasso gewoon niet hard genoeg aangetrokken is. Dus hij gaat helemaal over zijn lijf heen tot aan zijn voeten. En Toos springt er gewoon weer uit.
Dat gebeurt bij Laila ook een keer, toch? Ja. Want Laila ontsnapt ook.
Al, ik ben te dun.
Maar verder, Laila verder. Uiteindelijk wordt ze natuurlijk alsnog... ze heeft niks bijgedragen.
Nee, ik heb haar helemaal niet opgeschreven in deze opdracht. Deze hele aflevering trouwens vind ik haar... afwezig.
Redelijk onzichtbaar.
Ik heb dus letterlijk...
Want het was allemaal, wij vonden haar super verdacht vorige week. Dus ik was heel benieuwd wat ze deze week ging doen. Nou, bar weinig.
Ik heb dus echt alles opgeschreven welke duo's het veld te zijn gaan, wat je ziet doen. En dan heb je duo Connie en Laila, waar ik heb gezegd, Laila heeft Porto overleg. Heel veel later heb ik Laila opgeschreven, omdat je niks anders hebt gezien dan dat ze in het veld rende. En wat ze heeft gedaan, geen idee. En dan weer later Lancelot en Laila met Lancelot heeft Porto overleg, waar Laila weer niks heeft gedaan. Lancelot heeft één fout hoefijzer binnengebracht. Laila heeft geen enkel hoefijzer binnengebracht. Alleen, ze heeft ook niet, voor mijn gevoel verder, zich, wat we hebben gezien, actief in die discussies gemengd. En dat is bij Lancelot wel zo, dat hij ja, actief suggesties heeft gedaan voor, nou, vooral toch, foute antwoorden in één keer een goede.
Heb jij al een beetje het gevoel waar Elger naartoe wil qua verdenking deze aflevering?
Nee, totaal
deze
niet.
Aflevering? Nee, het is nog één grote verrassing.
Heb ik het nu al? Het is altijd goed als jij de podcast begint met, nou, ik heb wel wat dingetjes gezien. Dan is er altijd binnen 10 minuten duidelijk op wie jij aan het eind gaat noemen.
Het is niet echt goede opbouw, dus dan kun je nu gewoon stoppen met luisteren.
Nee, want je weet nog niet op wie ik
en misschien heb ik ook nog wel andere dingen
gezien. Misschien kun je nog mij wel van mijn Lancelot afkrijgen.
Nou, waar ik nog één ding wat ik dan nog wel heel veel wil zeggen, wat dan misschien ook met Lancelot te maken heeft, maar in ieder geval ook met andere mensen, is dat ik nog steeds niet helemaal snap wat er nou mis is gegaan met die Porto. Want op een gegeven moment gingen ze poep scheppen en hadden ze alle combi's. Gingen ze die combinaties ook roepen over de telefoon. En het enige wat je zag was Lancelot die gefrustreerd was, die achteraf ook vertelt, ja, ik heb soms ook gewoon opgehangen, want ik kon niet meer, want Ruben was alleen maar onzin aan het uitkramen. En je ziet Toos die alleen maar aan het roepen is, wie hoort erbij? Nou, ik weet niet meer wat het was. Een naam. Tornado, dat was hem niet, maar wie hoort er bij Tornado? En ondertussen is het zo gesneden dat je Lieselot en Ruben alleen maar die duo's doorhoort blaf. Nou, dan werken Porto's natuurlijk zo, dat als de een knopje indrukt om te praten, dan kan Toos zo vaak mogelijk roepen, wie hoort er bij Spirit was het? Wie hoort er bij Spirit? Dan hoort de andere kant het niet. Maar is dit montage geweest? Is ja, Ruben aan wel, het fucken?
Ja, allebei wel een beetje. Maar kijk, je staat, zij hebben misschien helemaal niet door dat er niet de hele tijd iemand bij die andere Porto staat. Dus waarschijnlijk, dit is mijn interpretatie, zijn ze wel gewoon rustig begonnen. Maar op een gegeven moment krijg je gewoon een tijdje lang geen reactie, omdat zij bezig zijn met totaal iets anders. Ze zijn die dingen aan het pakken. Ze zijn voor die skieter aan het rennen. Dus zij zijn helemaal niet, 5 minuten lang helemaal niet bezig met die walkie-talkie. Dus op een gegeven moment denk je ook na 5 minuten, die en schiet nou eens op, hé.
En andersom, je hebt door, ik weet niet hoeveel ze weten over wat aan de andere kant gebeurde, maar dat er tijdsdruk op zit voor de luisteraar. Je hebt een heleboel plaatjes van met alle antwoorden die ze nodig hebben. En op een gegeven moment denk je, dat moet ik gewoon heel snel doorgeven. Ja. En jij staat in het midden in dat veld met een skieter die alweer staat te trappelen.
Ja.
Ja, dat gaat je één oor in, je andere oor uit. En je onthoudt letterlijk niks. Hoe meer er op je af wordt gevoerd, hoe minder je onthoudt. En laten we wel wezen, het blijkt wel heel moeilijk om witje goed te verstaan. Laat staan als er 26 woorden op je af worden gevoerd dat je iets gaat onthouden.
Ja, maar de conclusie is dan dus dat het dan eigenlijk van niemand verdacht is. Dus het is te begrijpen dat je het niet kan verstaan als je in het veld staat. En het is ook te begrijpen dat Ruben en Lieselot het heel hard zijn gaan roepen.
Ik vond het eerder de chaos van een typische molopdracht dan met een Porto erbij. En met, we hebben eerder gezien, Lieselot is niet de beste communicator aan een telefoon of Porto of whatever.
Ze denkt ook de hele tijd volgens mij dat ze algemeen beschaafd Nederlands praat, terwijl ze dan nog steeds ontzettend West-Vlaams praat. Al helemaal voor ons Nederlanders. Maar ik hoorde dus ook Belgen erover klagen.
Nou, vooral Laila heeft een probleem. Hè? Juist omdat Vlaams natuurlijk niet haar native taal is. Ze is Frans van origine en heeft volgens Nederlands geleerd in Nederland. En dan is West-Vlaams is heel ver af van wat je,
dat denk ik ook wel,
wat je gewend bent. Dus die heeft daar moeite mee. En zeker als je dan 2 West-Vlamingen samen in een auto zet. En dat is ook als jij met familie gaat praten of met je zusje, dan ga je platter Twents praten. Ja. Als ik met mijn moeder praat, ga ik ook Brabantse praten dat ik nu doe. Ik kan voorstellen bij West-Vlaams dat je vrij snel denkt, ik versta er echt helemaal niks meer van.
Ik was heel blij met de ondertitels.
Ja, dat ben ik altijd.
Maar dat ben ik altijd. Ja.
Ik heb dus dat is immens groot probleem wat ik heb bij de Mol, is dat het Vlaams is, ik de stemmen niet uit elkaar kan houden. Dus dan wil ik opschrijven wie wat heeft gezegd als je ze een beetje een auto in ziet stappen. En denk ik, ja, dit kan zo zijn geweest, of
ziet,
Thomas.
Ja, als je geen lippen ziet, dan is het
het is
heel lastig. Ik ben daar in de loop van de jaren wel beter in geworden. Ik heb nu ook een aantal van die momenten gehad en kan ze inmiddels wel onderscheiden.
Ja, het is elke keer dat ik bij aflevering 5 of 6 denk, haha, nou weet ik het.
Ja.
En dan is dat bijna afgelopen.
Ja.
Ik heb in ieder geval wel mooi nieuws als het gaat om de groepspot. Er was in deze opdracht 5000 euro te verdienen. Dat is niet gelukt, maar wel 1400 euro erbij. Wat voor het gemiddelde tot nu toe nog best een oké score is. Pot staat op 7.799 30 euro. Daarna wordt nog even nagepraat over Witje Witsen en de storm aan antwoorden van Ruben en Lieslot. Maar is het vooral tijd om even te gaan stappen? Het traditioneel mol-momentje altijd wel dat er iets in een kroeg is met shotjes. En dat ze ondertussen buiten op de parkeerplaats de biecht gaan opnemen.
Heerlijk.
En ik wil vooral even heel veel bonuspunten uitdelen aan degene die geëdit heeft. En de slow-mo's van Ruben heeft uitgekozen. Want Ruben is nogal expressief, een beetje Jim Carrey-achtig als hij danst blijkbaar. En
ik heb dit helemaal niet
die
gezien,
beelden,
joh.
Ja, dat hoofd van Ruben, daar zijn vast gifjes van inmiddels.
Ongetwijfeld, het is
hij
de
gaat
mol.
Erin op, zullen we maar zeggen, in het dansen. Het is, die wordt er vrolijk van. Dus kijk hem nog maar even rustig terug.
Ik zet het even op mijn to-do-list.
Ik hoorde verder in die biechten niet echt heel interessante dingen voorbij komen. Ja, dingen die ik zelf ook al had gezien. Ik heb ook ogen. Ik heb de aflevering ook gekeken tot dan toe.
Het is gewoon even een samenvatting voor de
zij
mensen.
Zij dachten misschien heeft het de edit niet gehaald. En dan vertel ik het nog een keer.
Ja, dat is een beetje,
misschien dachten ze dat.
Dat is een beetje hoe het werkt natuurlijk met die biechten.
Zeker.
Dan is het een nieuwe dag. Dag 7 in Sedona.
Ja, en dat is pech. Eitje weg.
Dan. Ja. Maar daarvoor nog, wat ik eigenlijk wel opvallend vond. Ze gaan nu Sedona uiteindelijk natuurlijk verlaten. Ze verlaten dit huis. Maar ze hebben op één nachtje in een of andere lege bunker na, hebben ze een week in dat huis gezeten. Dat is echt lang.
Ja. Ja, dat krijg je ook wel als je in één staat bent. Dan kun je vanuit dat vaste honk, kun je veel meer. Een keer linksaf, een keer rechtsaf. Ja.
Je hoeft niet dat hele land door, want dat is in Amerika niet te doen. In drie weken tijd, ja, het kan, maar daar schiet je niet zo heel veel mee op. Dus ja, dan snap ik wel dat ze een soort uitvalsbasis kiezen.
Hebben ze natuurlijk vorig jaar op de Canarische eilanden ook gedaan per eiland. En daar zat ze ook zo 2,5, 3 afleveringen op een eiland. Maar ik vond het toch wel dat ik dacht, ik heb het ook niet heel erg doorgehad eigenlijk. Dat ze zo op dezelfde
plek zetten. Het maakt toch ook niks uit?
Nee, het maakt ook niet uit.
Nee, maar het was ook omdat ze weg waren, viel het me wel op dat ze weer terug waren.
Ja.
Dus ze waren in die leger-unit dinges. En toen dacht ik, dit is weer hetzelfde huis. Hier zijn ze al eerder geweest. Alleen nu heeft iedereen een kater en is het één grote teringbende.
Ja, en is er een eitje weg.
Mooie shots
en
ook.
En stuk.
Nou, als je ooit zin hebt in een eitje, dan is het wel, dat weet jij niet, want jij drinkt niet. Maar dan is het wel als je gezopen hebt. Dan heb je zin in eieren, jong. Eieren met spek en
ik
zo.
Ik vind eieren dus heel vies. Maar ik zuip wel flink.
Ook al heb je een kater, ga je niet je rode eitje opofferen om een ontbijtje.
Nou!
Ja?
Ja. Ja, dan zou mij die 250 euro wel waard zijn. Ja,
maar
dat
weet je
nog
niet. Alleen de mol,
maar,
hè?
God, dat zou me het waard zijn, zeg.
Je dierbaarste bezit zou jij opofferen als je kater hebt?
Nee, een ei.
Ja, maar dat was je dierbaarste bezit, zei Gilles. Ja.
Dat is wel waar.
Ja, er zijn in ieder geval die ochtend twee eitjes die gesneuveld zijn, verdwenen zijn. Die Connie heeft gewoon niet zo goed bewaard. Maar ja, Connie is naar huis, dus dat is geen molactie. En er is het verdwenen eitje van Lancelot. Die gaat de koffers, de valiezen in de auto leggen van andere kandidaten. En volgens is dat eitje weg. En we zien in shot dat het eitje buiten is weggegooid op een steentje.
Dat is toch het mooiste. Het zou toch het mooiste zijn als hij het zelf had gedaan.
Daar is een kans dat hij het zelf heeft gedaan. Er zijn een aantal kandidaten die het gedaan kunnen hebben en een aantal kandidaten niet, want het regende. En je kan dus als ze allemaal binnen staan te overleggen over deze situatie, zien wie er een nat jasje heeft en wie niet.
Detective van de wel.
Ja.
Zo.
Hier zit jij je al de hele dag op de verneuken.
Ja, ik heb echt in moeten houden om dit niet al met jullie te delen.
Oké. Okay.
Thomas.
Maar dat is niet de mol.
Die is
je bent nu dingen aan het opnoemen. Maar je bent nu aan het opnoemen wie een natte jas heeft.
Ja, en dus al buiten is geweest.
Ja,
en dus
die,
het
die we buiten hebben zien lopen. Dat kan natuurlijk ook. Thomas. Laila.
Mm-hmm.
Gelukkig.
Comfort. En Lancelot zelf.
Ja, oké. Dat zijn dus min Ruben alle mensen die nog verdacht zijn.
Ja.
Nee, ja, top. Echt fijn. Ik vind het echt mooi voor jou dat jij hier een hele dag al naartoe hebt geleefd. Maar valt wel tegen zo.
Ja, dit is wat het
ik
is.
Ik zou het, als het Lancelot zelf is, wel echt lef vinden. Want er is niemand anders heeft dit gedaan. Op Connie na is niemand anders zijn ei kapot of kwijt. Dus het is niet zo dat je denkt als mol, nou, er zijn al een paar gesneuveld, ik doe lekker mee. Dus het is wel een gedurfde move dan.
En dan ook hoe die het oppakt, hoe die oprecht boos is. Ook zegt, ik doe nooit meer iemand iets voor jullie, want dit vind ik echt. Dan zou ik het. Het past ook, die boosheid past bij hoe hij is als karakter. Maar dat is. Zou ik het zo'n. Ik zou het dus echt een extreem goede molactie. Hele gewaagde, maar ook gewoon Het klopt bij hem hoe hij volgens op weer kan reageren. Alles valt op zijn plek.
Ik zou het ook waanzinnig vinden als het iemand anders was.
Ja, ja. Juist om bij Lanslot te doen.
En vind ik dan ook is, wel heel want ze hebben dat shot erin gestopt. Het ligt buiten, dus het is iemand.
Ja.
Ja, ik vind het sowieso briljant.
Het is niet zeg maar dat de productiemedewerker denkt, we moffelen een eitje weg.
Lijkt me niet.
En het is, ik kan me niet voorstellen dat het een kandidaat is geweest die het heeft gedaan.
Nee.
Dit
nee.
is de mol geweest.
Oh,
of,
zo.
Of het naar Lanslot ja, zelf ja. neemt.
Nee, gewoon... precies. Gewoon dat je denkt, ik ja, weet, want ja, ja. als kandidaat weet je dus nog niet wat er met die eieren gaat gebeuren. Ja, dan ga je niet de kans lopen om iemand zo te naaien dat je denkt, nou, misschien mag die wel helemaal niet meer meedoen. Of,
nee.
of kost het je 1000 euro per ei. Nou, uiteindelijk kost het je 250 euro, maar is ook niet niks.
Nee.
Als je dat met zo'n mooie molactie 250 euro eruit speelt, is dat ja. gewoon mooi.
Zeker. Absoluut.
En daarna gaat er nog veel meer uit, want dit is echt een immens moeilijke opdracht.
Ja, dat ja. is wel even een ding dat ik met deze opdracht heb. Er is op papier, en dit is echt letterlijk op papier, 4000 euro mee te verdienen.
Ja.
In de praktijk mag je blij zijn als je die 500 euro terugverdient, volgens mij.
Ja.
Die de uitjes gaan ja, met
dat
die
heeft niet
uitjes.
Eens te maken met de uitjes, maar het heeft te maken met die zakjes.
Ja.
Die zakjes, die ja. hadden, die als je zeg maar... Het een soort eerlijk spel had willen maken, hadden die zakjes gewoon wat dieper gemoeten.
En dan bedoel jij ook, bedoel je alle zakjes of voornamelijk het rode zakje voor het rode
allemaal.
Ei? Eigenlijk allemaal.
Ja. Maar zeker het rode zakje en ook de plekken waar het rode zakje ja. soms zat tussen iemands benen. Gaat niet lukken met zo'n ondiep zakje.
Nee, maar nooit.
Op je rug in die jeep niet te doen.
Nee, maar die jeep sowieso was al heftig, zeg maar. En daarom, dat voor mij... is Laila. En Lieselot is voor mij gewoon niet verdacht, dus die noem ik even niet. Maar ja. Laila, die bij het eerste punt wil staan. Als je weet dat het zo'n ongekend heftige rit gaat zijn, maakt het niet uit hoeveel eieren je pakt. Want je kunt zo makkelijk, ja. als je nog met z'n tweeën daar zit, dat eitje breken. Dat is gewoon prima te doen.
Maar dat geldt eigenlijk natuurlijk voor iedereen.
Ja, maar het laatste stukje is dus niet zo ver.
Nee, dat is waar.
Dat is
dus zij hebben wel makkelijk... Want uiteindelijk mee. Hebben Lieselot en Laila natuurlijk allebei nog wel hun rode eitje.
Ja, dat is wel weer een
naast
probleem.
Lanslot als enige. Ja, maar ze hebben met z'n tweeën bij elkaar 9 eieren. Dus dat is 90 euro, waarvan Laila er maar 3 had en gooit Thomas er nog 1 stuk. En ja, dat is...
Lieselot heeft er 7. Lieselot...
Nee, 5. Toch?
Nee, 7. Totaal 9. Die twee oh, samen. Ja. En dan Lanslot had er 20. En dat is natuurlijk... Ja. Dat denk oh, je, ja. hey, maar elke Lanslot was toch de rol volgens jou. Hoe zit dat dan? Maar een eitje is 10 euro waard, dus het gaat uiteindelijk om
200 euro
die binnenbrengt.
Nou ja, en als hij de mol is en hij heeft daadwerkelijk het eitje van Ruben bewust ook nog kapot getikt.
En zijn eigen ei kapot gegooid, waarmee hij dus onder de streep 50 euro uit de pot heeft gespeeld deze opdracht. Nog los van het eitje van Ruben, maar zijn eigen ei kapot gespeeld en open is niet meer 50. Vind ik dat hij daarmee weg kan komen als mol. Het valt natuurlijk wel op dat hij als enige eigenlijk echt nog een score binnenbrengt van iedereen. Ja. Maar ja, er zijn allerlei redenen waarom het misgaat. Onder andere die over jeep gesproken, dat wil ik nog even zeggen. Ik zag die opdracht en op een gegeven moment dacht ik, ik weet hoe dit is gegaan.
Die jeep was gewoon roze.
Ja, die jeep, daar kun je mee daar een of andere tocht doen. Dus duidelijk ja. gewoon een toeristending. En dacht ze, hier moeten we iets mee. Toen is er een brainstorm bedacht. Ja, dan moet je als je dan met eieren in gaat zitten, dan gaan die allemaal stuk. Of moet iets hebben wat stuk gaat.
Oh, zo. Nee, maar die jeep is ook de basis voor het feit dat alles
ja,
roze was.
Ja,
tuurlijk.
Ja, maar precies. Maar de hele opdracht is bedacht
is volgens mij ontstaan
rit.
Vanuit die ja. jeep.
Ja.
En toen is daar al brainstormend bedacht dat we dit gaan doen. Toen hebben ze gedacht, oh, dat is leuk, want die aflevering is eerste paasdag op tv. Toen kwam Vier, die zei, nee, we beginnen een week eerder met uitzenden. En toen was de aflevering ja. een week te vroeg.
Of alles is een beetje verschoven door die... Dat heeft Siel gezegd, hè? Dat het hele opnameschema in de war is gelopen door de sneeuw aan het begin.
Zou kunnen, maar dan doe je niet, je loopt vertraging op. Je, doet
ja, maar je kan ook
eerder.
Soms iets wisselen omdat er een ja. afspraak is. Dus dat deze opdracht eigenlijk een dag later in...
Dus hij is op vrijdag opgenomen. Eigenlijk was de eliminatie op donderdag dan op vrijdag deze opdracht. Maar nu moest deze opdracht een aflevering eerder erin. Want... Ik weet niet of het waar is hoor, maar het zou
nee,
kunnen.
Ja, weet ik ook niet.
Aan de andere kant, hij is natuurlijk perfect opgebouwd dat hij op de tweede dag zit van een aflevering, zodat je 1 dag dat eitje mee moet nemen.
Tuurlijk. Ik denk dat het gewoon niet heel veel met Pasen te maken heeft. Maar nee, ik was aan het zoeken naar redenen ook... waarom het niet met Pasen was.
Nee, maar omdat ze zitten al in een soort filmding. Ja. Dus als je dan Pasen er nog bij gaat trekken, ik weet ook niet of ik dat heel sterk
nee,
zou
precies.
hebben gevonden.
Nee, het heeft eigenlijk wat daar gebeurt niks te maken met dat het hier dan volgende week tweede paasdag
maar het was,
of eerste
je hoeft het ook niet
is.
Te benoemen, maar het was wel grappig geweest dat dit volgende week als iets dat paas was en ze dan een eieropdracht hebben. Zonder het verder hoef je me geen aandacht aan besteden. Gewoon grappig. Anyway.
De pot. Zeg het.
Dan wilden we niks meer over deze opdracht doen. Ja. Over comfort die nog wil dat er extra eitjes worden gegooid op het moment dat daarmee...
Het is al zo weinig. Het is zo weinig.
Als je kijkt wie er dus inderdaad verdachte dingen doen, dan is het best wel veel, want Toos gooit zijn eigen ei kapot. Comfort wil meer risico nemen.
Ja, joh, Thomas maakt doet dan die shit in zijn ei.
Precies, die gaat zitten. Dus die loopt met best wel veel eieren die kant op. Maar het gaat ook weer kapot. Dus het is heel lastig. Heel iedereen was, als je puur kijkt naar wat er misging en wat er goed ging, dan was iedereen verdacht behalve Lancelot. Dus ja, dat is dan weer handig, hè, Elger, voor jouw lijstje.
Kijk, dat is dan niet.
Kijk, ik kan het ze vergeven dat deze opdracht moeilijk was. Want het was gewoon, ik heb echt in een scheur gelegen. Ik heb echt genoten. Het commentaar van Sjoem. Ze stappen met 25 eieren in de... Ze stappen met 24...
Ze stappen in de jeep.
Ja, dat was briljant. Maar ook gewoon de deelopdrachtjes, het gedoe, de hele opbouw met dat je op een eitje moet passen. En deze opdracht was moeilijk, maar niet alles of niks onhaalbaar. Je kon never nooit die 4000 euro verdienen, maar je kon als er meer mensen hun rode ei hadden bewaard, dan was er nog wel wat een paar honderdjes in de pot gekomen. Maar het maakt het wel heel lastig met het vinden van de mol. Want ook bij de kandidaat, want er was maar één mol en het ging bij 8 kandidaten mis. Dus dan is het ook bij 7 onschuldige mensen misgegaan, omdat het gewoon heel moeilijk was. Dus ja, lastig conclusies trekken.
Zal ik dan maar gewoon een afrekening doen dat we deze opdracht verder qua zoektocht naar de mol maar even parkeren?
Goed idee.
€290 wordt er verdiend. Maar er is ook voor €500 een tweetal rode eitjes gekocht. Is dus even snel met de Casio rekenmachine van Connie en of Thomas. €210 die uit de pot gaat, brengt de pot op €7520. En er is die avond toch wel wat geld te verdienen, of eigenlijk die nacht. Want zoals Sjoel aankondigde, de eliminatie is morgenochtend pas. Ze gaan op weg naar, ik dacht altijd dat het Tusken was, maar het is Tussaud blijkbaar.
Nee, als je Vlaming bent.
Oh, is dat het? Noem Amerikaan het wel Tusken.
Ik dacht altijd van wel, maar misschien ligt het aan mij.
Ja, ik heb dit type zo'n... Ik heb heel vaak dat ik dingen heel vaak heb gelezen, maar nooit heb gehoord.
Ja.
En dat
ik dan een uitspraak... Tussaud.
Dat ik een uitspraak heb bedacht.
Misschien heb ik het inderdaad ook gewoon verzonnen.
Ja, ik denk dat ik het gewoon altijd fout heb gedacht. Ik heb wel Tusken gedacht. Maar in ieder geval, ze gaan erheen op weg. Onderweg stoppen ze nog even in Cottonwood. Hebben jullie al wel eens in zo'n typisch Amerikaans motel geslapen?
Ik heb dat dus nog nooit gedaan.
Ik wel.
Ik ook.
Het is een beleving. We hebben de opdracht met de knop. Waar ik naar het kijken, en ik denk dat je dat ook hadden op een gegeven moment al dachten, er moet toch nog een twist komen, want anders gaat het de hele nacht door.
Ik hoopte van niet. Ik ben voor het eerst teleurgesteld in de twist. 100 is te weinig. 100 is echt te weinig. Het hele psychologische spel is niet op gang gekomen.
Jij vindt 1,5 uur te kort. Jij wil dat dit gewoon uren duurt.
Maar jij zegt dat het 1,5 uur is, maar dat is niet.
Ja, oké.
Ja, kijk, als ze elke minuut drukte...
Maar dat is
maar
niet.
Maar dat deden ze niet. Dan duurt het inderdaad uur en 40 minuten.
Ja,
maar
het kan ook 100 seconden duren.
Ja,
in de basis. Als iedereen meteen drukt. En dat deden sommigen echt. Het is een paar keer helemaal naar de 1 gelopen. Maar we hebben ook een paar keer gezien dat er bij 53 op die knop werd gehengst.
Ja.
En de hele psychologie van deze opdracht. Ik vind het laat ik beginnen met. Ik vind dit een van de meest waanzinnige opdrachten die ze ooit hebben bedacht. Alleen, het pakt gewoon voor mij niet goed genoeg uit. Omdat ze zijn nog aan het overleggen met. Oh ja, en dan mogen jullie wel. Nee, dan mogen jullie toch. En ze hebben ze bijna overtuigd. En dan is daar al die 100ste
ja, maar
druk.
Dat is omdat je juist die twist wil halen. Want als het dus nog 100 extra was geweest, dan hadden ze dus gewoon Connie en Thomas gestuurd.
Nee, ja.
Is dat erg?
Ja, nee. Waarom is dat erg?
Dat is ook ja, als die in de kamer komen en zeggen, ja, we hebben wel het vertrouwen van de groep gehad. Wat gaan we doen?
En het lijkt alsof ze daar heel dichtbij zijn. Ja. Maar ik kan wel zeggen, Elke en Elke, jullie mogen zeker gaan. En dan jank ik gewoon elke 58 seconden zo toch op die knop.
Ja, en
succes, doei.
En je kon natuurlijk steeds ook maar met 1 kamer bellen. Dus dat belrondje, dat moest nog 5 keer gedaan worden met, oké, zijn we het er dan echt over eens?
Nee.
Oké, kamer 1 is het over eens. Dan bel je weer terug. Oh, kamer 1 is het nu toch niet meer erover eens.
Nee, dat zal ik veel meer willen zien. Van mij had dit de hele nacht. Maak er maar een uithoudingsvermogenproef van. Waarom niet?
Ja, daar zijn ze in België niet vies van.
Nee,
dus,
maar doe het. Dat op een gegeven moment ook gewoon iemand zegt, joh, ik ga slapen.
Ja, maar in principe,
nu maakt het me niet meer uit.
Pas om 3 uur ging die kamer open. Dus je had het in ieder geval tot 3 uur kunnen doen.
Ja, maar dat doet mij ook beseffen dat ze niet hadden verwacht dat het zo snel zou gaan.
Nee, ik denk dat ze misschien wel hadden gedacht dat ze tegen de 1,5 uur aan zouden zitten. Ja.
Maar dat is
mensen
gewoon niet.
Gewoon elke keer zouden wachten tot het bijna
maar
bij
ja,
die ene
ik zou als kandidaat, en je bent er en je ziet dit. En je denkt gewoon heel even echt als kandidaat. Ik zat op de bank, ik dacht alleen maar, ja, ik zou de hele tijd op die knop janken.
Gewoon om iedereen te
klats, totdat iedereen mij helemaal beu is.
Ik snap ergens ook wel die redenering die sommige mensen hadden. Want het was Toos die dat heel duidelijk zegt. Maar ook Ruben wilde ook niet zo vaak op die knop drukken. Dat ze zoiets hebben van, het is de mol. Addertje onder het gras, laten we nou maar eens even rustig aan doen.
Ik had het ook best wel leuk gevonden als er een groep was geweest die in de kamer was gaan zoeken. En dat briefje al eerder had gevonden dan wanneer ze die hint krijgen van tijd van power. Ja. Dat gaan ze allemaal zoeken. Als dat eerder was gebeurd, dat één groep die inval heeft en dan denkt, ik ga niet meer drukken. Dan verandert ook weer de dynamiek. Want ja, gaat hij op een gegeven moment pronkelijk zeggen, heb je ook nog iets gevonden in de kamer? Of gaat hij helemaal niks zeggen? Ontstaat er dan weer, nou, op een gegeven moment ontstaat er echt ruzie tussen Ruben en Laila. Als Ruben aan het telefoon zegt, heb je trouwens ook iets gevonden in de kamer? Ik denk dat Laila had Ruben gewoon uit de hotelkamer gegooid, door het raam heen gewoon, als een filmscène.
Ja.
Weet je, die dynamiek miste nu ook. Het verloop was vrij, ik denk, van alle scenario's die ze hadden bedacht, was eigenlijk het enige wat echt vet was in het verloop, was die 10 en 9 waar ze op uitkwamen. Waardoor er nog echt een.
Ik vind nu echt dat we dit aan het kapot analyseren zijn. Want terwijl ik het heb gekeken, heb ik dit allemaal niet gedacht. Ik heb
Zal ik nog even verder kapot analyseren?
Nee.
Je zag gewoon die knop ingezoomd op de kant waar het draadje uit hoort te komen. Het gaatje. Die knoppen waren niet aangesloten.
Zeker wel. Aan de andere kant. Jazeker. Ze stonden op zo'n karretje. En met een witte doek eroverheen. En je zag de draden van het karretje afkomen. Daarom konden ze ook niet lekker op hun bed gaan liggen met de knop binnen handbereik. Want die zat aan een snoertje. Die bleef bij dat voeteind staan. Er zat zeker wel een snoertje. Misschien niet in die close-up.
Wil je mijn uitspraak even debunken dan?
Nee, ik denk dat het snoertje niks deed. Als ik heel eerlijk ben. Dat het er gewoon zat, zodat het op die paal bleef staan.
Maar hoe zou je dan productietechnisch oplossen dat je dan de hele tijd die timer redelijk op tijd moet resetten.
Ja,
zit er dan iemand de hele
seconde,
tijd?
Ja, dus ik denk
zit er dan iemand naar de GoPro te via de naar de GoPro te kijken en dan de hele tijd door te geven restart
ik denk,
dan ook nog door te geven dat op het ene scherm getoond moet worden. Jij bent de kamer die.
Ik denk dat ze automatiseren dat wel bij deze opdracht.
Ik denk
nodig
dat het namelijk veel makkelijker is om het te automatiseren dan om dit vanuit de regiekamer te
dat
doen.
Dat is waar. Ik vond het ook toen het eenmaal gebeurd was, zeg maar, best wel aparte verdeling die we nog nooit op deze manier hebben gezien. Dat je gewoon €5.000 kan verdienen als er één iemand een vrijstelling wil. Kijk, als ze allebei in willen, nul voelt als een soort logische.
Ja, maar dit is wel een mooi dilemma. 1 vrijstelling is maximaal geld.
Ja.
En 2 is.
En dan is die optie er en dan pakt Tozen.
Het is klassieke. Dit is volgens mij voor de wiskundige onder ons het prisoners dilemma.
Ja, werkt die zo?
Ja. Als één van de twee het voordeel heeft, dan is dat daadwerkelijk is een voordeel en voor de andere na. Kijk, die €5.000 is een beetje lastig, want dat is een soort van groepsvoordeel.
Ja.
Maar het is, als je allebei wil, heb je niks. En als één van beide wil, dan heb je het. En de uitkomst, bij prisoners dilemma kun je, als je allebei wil, krijg je het ook niet. Dus dat is een beetje, het is niet helemaal prisoners.
Nee.
Ja, geïnspireerd door.
Ja, precies.
In ieder geval, ik vond het wel een interessante dynamiek. Het had een interessante dynamiek kunnen opleveren als er 2 kandidaten staan die allebei zeggen, ja, sorry, maar ik wil eigenlijk ook dat we geld in de pot spelen. Ja. Hoe gaan we dit doen? Maar doordat het Lieslot en Toos waren, ontstond een hele andere dynamiek.
Wat dus wel weer grappig is, want het zijn dus dezelfde als in de aflevering 1.
Ja, dat vind ik interessant. Kijk, Toos krijgt dan de keuze, pak een vrijstelling en speel ik €5.000 in de pot. Of pak ik geen vrijstelling en speel ik maar €2.000 in de pot. Dan stel ik de keuze, want Lieselot zegt, ik wil hem niet. En
ja,
dan
en dat
vind
is
ik
dus
het
even, dat is dus nog een keer een kruis door Lieselot.
Ja.
Want die legt daar dus, als Lieselot zegt wat ze doet, dan wordt er altijd geld verdiend.
Ja,
ja.
En dat is dus ook het probleem. Zij legt eigenlijk de kans voor €5.000, de bal daarvoor voor open doel.
Precies.
Ja. Het punt is, wat ik interessant aan vind, is... Ik keek en ik dacht, ja, maar dan is Toos toch de mol. Dat is toch het enige scenario?
Nee, ook niet. Want dan gaat hij haar nog overtuigen om er toch een te pakken.
Ja, of je pakt in ieder geval, maar je pakt in ieder geval zelf.
Hij begint namelijk al met... Ja,
ik weet wat jij denkt nu, maar nee, dat gaan we niet
jij
doen.
Jij krijgt geen vrijstelling zomaar omdat jij de vorige keer hem niet hebt gehad. Dan zegt hij slot ook meteen. Goed. Ja, dat dacht ik ook helemaal niet, want ik wil met me niet.
Kijk, en interessant aan is, Toos nam ook het initiatief om met Lieslotte op de kamer te gaan. Want dat is natuurlijk interessant als mol, potentiële mol. Met wie wil je, als het lukt om in die kamer te komen, met wie wil je in de kamer komen? En het was Toos die dat initieerde om met Lieslotte te gaan.
Oké. Okay.
Het punt is dat ik eerst dacht, hij is het wel. En daarna ging ik twijfelen. En toen dacht ik, maar Toos heeft wel het initiatief genomen met Lieslotte op de kamer. Het is een soort... Ik vind het een heel moeilijke situatie die hier ontstaan is.
In eerste instantie dacht ik... Ik kan geen enkele reden bedenken waarom je als kandidaat niet kiest voor vrijstelling en heel veel geld. Maar toen keek ik Café de Mol. En daar was Jasmin te gast. Die in Duitsland het seizoen meedeed. 2 seizoenen geleden. En die vertelde... en dat strookt een beetje met wat Toos zei. Zij ging ook altijd heel erg voor zichzelf. Pasvragen, vrijstellingen. En zij zei ook, ik heb onderschat hoe belangrijk het is om... Eigenlijk, ze zei het niet met het woord bondjes, maar eigenlijk om bondjes te hebben in dit spel. En dat was ook wat Toos zei. En wat ik me nog wel kan voorstellen. Als dit een groep is die niet alles met elkaar deelt. Dus bijvoorbeeld, jij bent Ruben. Jij stond bij de poepscheppers... de stalknechten, dan krijg jij niet zomaar te horen van de rest wat daar is gebeurd aan de overkant. Wie heeft wat binnengebracht? Wie heeft welke hoefijzer aangeraakt? Wie ging er af? Wie niet? Behalve dus misschien van je bondje. In België weten we, er zijn bondjes. Er zijn mensen die alle informatie met elkaar delen, maar we zien dat niet. Het wordt niet onderdeel van het verhaal van de mol.
We horen dat in de reunie wel eens.
Precies. Dan zegt Toos terecht, ik sta dan buitenspel. Als ik nu voor die vrijstelling kies, dan gaat niemand ooit meer... met mijn informatie delen. Wat ook weer niet helemaal klopt, want hij maakt zichzelf dan ook heel erg onverdacht als mol. Dus waarschijnlijk kan je als kandidaat ook denken, nou, als iemand het niet is, dan is het Toos. Maar goed, ik snap zijn redenatie wel. Dan ben ik die grote fucker die 2 keer voor een vrijstelling is gegaan. En dan denkt iedereen, je doet het zelf maar.
En we hebben ook nog geen 1 opdracht gezien hier in dit seizoen. Denk heel even snel terug, waar iedereen bij elkaar was.
Ja.
Ze zijn elke keer gesplitst, dus dan wil je ook wel...
Je hebt info nodig van de andere groep. Wat is daar gebeurd?
Ja, en als je die niet meer krijgt, dan kun je op de goede mol zitten. Maar als je 3/4 van de informatie niet hebt, omdat het in andere groepjes gebeurde, dan kun je die test niet maken. Behalve als je ervoor zorgt dat je toevallig altijd in het groepje van de mol weet te komen.
Maar dat is lastig in het begin.
Ja, want er zijn nog gewoon 7 mensen over.
Ja, en waar ik Toos ook nog wel voor aanzie, is dat hij... Want hij is natuurlijk heel erg
een clown. Kabouter.
Nee.
Een schrijnwerker.
Een rattenstaart. Nee, hij staat daar natuurlijk heel hard te denken van... Oké, dit is ook niet wat hij had verwacht. Dat Lieselotte ineens zegt, ik doe het niet. Bekijk het maar. Dus dat zijn radertjes beginnen te draaien. En dat hij inderdaad misschien ook wel denkt... Als ik hier nu met die vrijstelling wegga en €5.000... dan verdenkt niemand mij meer. En dan ben ik dus ook... mijn positie is zwakker. Want niemand vult mij meer in als mol.
Toch heb ik het idee dat in België... bij de Montrien hebben...
Ja, het verdacht
mensen
maar,
dat €3.000 opofferen om als kandidaat verdacht te zijn... dat dat niet echt een ding is. En dat heb ik hier ook een beetje mee. Met het hele... dat er verwijt wordt dat hij een vrijstelling heeft, bla bla... hij heeft wel gewoon, als hij het wel had gedaan, €3.000 extra in de pot gespeeld. Dat is heel veel kandidaten zullen zeggen, ja, maar dat snap ik, dat had ik ook gedaan.
Maar hij heeft, we kunnen ze allebei echt prima afschrijven. Want Lieselotte heeft in die camper bijna €1.000 opgehaald. Nu ook weer €1.000. Want we vergeten dat van die €2.000 komt er ook gewoon €1.000 op haar naam. Hè?
Ja.
Want zij wil hem ook niet.
Nee.
Dus waardoor de optie voor €0 van tafel is.
Precies, dus zij wil hem ook niet. Dus de helft van dit bedrag komt op haar naam. De helft van het bedrag komt op Toos' naam. En Toos heeft ook gewoon €1.000 binnengehaald. Daar gaat nog wel een stukje van naar het goed doorgeven van het antwoord. Maar toch een ruim gedeelte van die €1.000 gaat voor mij naar degene die hem ophaalt. Dus hij heeft daar gewoon €1.600, €1.700, maar net hoe je het wil verdelen,
je bedoelt
in 1
ook
aflevering opgehaald.
De blauwe hoefijzer heb je die andere 1.000. Ja, precies.
Die 1.000 gaat niet helemaal naar hem, omdat het goede antwoord is doorgegeven.
Nee, maar voor een mol heeft hij dan wel heel veel opgehaald.
Dan ga je bij 2 van de 3 opdrachten, doe je het supergoed.
Kijk, ja. Het punt is wel, die 1000 euro die je nu aan hem toeschrijft, kon hij niks meer aan doen. Want hij had de keuze, ik pak een vrijstelling, ja,
maar
of niet.
Maar dat ben ik dus niet met je eens. Want dan begin je dus verkeerd door te zeggen tegen haar, maar jij krijgt hem ook niet. Dat is dan je foute beginpunt. Hij heeft er zelf deel. Misschien dat zij überhaupt wel had gezegd, ik hoef hem niet. Maar hij heeft nu dan echt als mol de verkeerde setting gecreëerd om voor haar best wel eenvoudig te zeggen, oké, nou dan hoef ik hem niet.
En je hebt dan toch nog allerlei tactieken dat je dan zegt, oh, weet je het zeker? En straks krijg jij rood. En zou je dan die eeuwig balen? Dan ga je er nog een beetje, hebben we niet gezien.
Begint dan al niet met, jij ik krijgt weet wat je denkt, maar dat gaan we niet doen.
Ja, nee, precies. Mag ik nog één ander dingetje bespreken bij deze opdracht? Want ik ga ervan uit dat jullie het met mij eens zijn dat je als mol in deze kamer wil. In 110. Want als je het aan kandidaten overlaat, heb je er geen invloed op. Of zeg je, maakt eigenlijk helemaal geen fuck uit.
Nou ja, wat ik interessant vind, en dat gebeurt vaker bij de mol, dat als je heel rationeel nadenkt, denk je ook als mol, als er twee kandidaten in gaan pakken die allebei een vrijstelling is, een 0 euro. Ik hoef hier niet te zijn, want kandidaten gaan wel voor zichzelf.
Maar dat is
maar
dus
de
niet
mol
gebeurd.
Bewijst, en dat is vaker zo, toch? Dat ja, ik had hem gepakt. Ik had hem echt gepakt.
En wat bedoel je? Jij had hem als kandidaat, of als mol.
En welke had je dan precies uitgekozen van de 300 die er daar lagen?
Ik vond die ene die bij die rechtop stonden bij het nachtlampje. Of die ik had geprobeerd om zonder een andere te verplaatsen, eentje helemaal midden bij het hoofdkussen zo ver weg
je
te pakken.
Je mag er toch wel prima eentje aan.
Nee, maar dat had ik dan mooi gevonden.
Ik was dus op dat bed gesprongen, denk ik.
Tussen de
vrijstellen. Even zoals even om Dagobert in zijn geldpakhuis, maar dan even tussen de vrijstellen. Nee, maar mijn punt is dus, ik zou persoonlijk als mol, zou het mijn eer te na zijn om dit aan anderen over te laten. Ik zou hierbij willen zijn. Ik zou in ieder geval een poging willen doen om hierbij te zijn.
Dus
en
jij
je
schrijft
weet,
te veel drukken, schrijf je af.
Ja, dat zou mijn. Ik zou denken, dat is dan bijvoorbeeld nu ook weer Lancelot, die als
met zijn voet.
Idioot op boing, 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 boing. Ook regelmatig zie je het hem doen bij 57 seconden, gewoon puur uit frustratie volgens mij. Maar andersom, ik ga er dan dus nu vanuit dat Toos en Lieselot het niet zijn. Dat de mol het dus niet gelukt is om daar te komen. Maar dan zijn het dus vooral Laila en Ruben die verdacht zijn.
Kijk, ik ga toch even tunnelen.
Oké.
Maar ik kijk heel erg ook naar karakters van mensen. Had het bij Lancelot gepast als hij geduldig was geweest? Hij zit met één iemand samen op de kamer die een vergrootglas heeft die avond op hem.
Ja, en dat ik denk comfort. Ook wel als mol dat je ook wel denkt, ja, 9 van de 10 keer gaan 2 mensen een vrijstelling pakken.
Ik zeg ook, dat zou heel goed kunnen. Het zou niet mijn molactie zijn. Maar goed, nee. Ik ben niet de mol. Maar ik ben gewoon een podcast maken.
Lancelot die in alle rust dit had gedaan. En zegt, oh, misschien niet. Dus ik klopt niet met wie hij is in dit spel.
Het enige wat hij nog had kunnen doen is heel geïrriteerd zeggen, hier heb ik geen zin in. Ik ga slapen. Ja.
Ik ga slapen. Zet de tv uit.
Ja.
Dan wilde
ik
Thomas of Connie wilde.
Connie heeft hem gewoon uitgeklikt.
Thomas, volgens mij is dit niet de bedoeling.
Thomas die loopt de hele tijd deze hele productie te redden. Want Ruben wil niemand een ei geven. En Connie wil gewoon die tv uitzetten en slapen.
En Thomas loopt gewoon overal. Nee, we moeten nog wel ook tv maken, jongens.
We zijn een tv-programma.
Ja.
In ieder geval, ik denk dat we kunnen afronden. Dat
potje.
Ik wou afronden met het potje.
Oh, ik dacht de hele podcast al.
Nee. We hebben nog een test en eliminatie.
Ja, maar die wil Mark nooit bespreken.
In ieder geval, er is
is wel waar.
2000 euro. Trouwens, mooi montage dat we nog niet weten wat ze hebben gedaan. Dat bij het ontbijt pas. Toos keuze, mooi nog even met het lijstje.
Ja. En daar dus nog even, dachten jullie ook heel even dat Lieselot een vrijstelling in de zak had gestopt?
Nee.
Er zat een shot in. Wat ze doet is volgens mij, ze legt hem terug en stopt daarna haar hand in haar zak. En ik dacht, ik heb net gezien dat Lieselot gewoon stiekem een vrijstelling heeft gepakt. Wat briljant. Maar dat was dus niet. Dan was er alsnog 5000 euro in pot. Dat was mooi geweest.
Vond ik, er zijn andere kandidaten die ik dit had zien doen. Een Laila of een Lancelot. Maar ik vond het ook niet. Dat vind ik niet.
Nee. Maar ik dacht dus dat het gebeurde. En vervolgens kwam het dus ook uit dat is volgens mij niet aan de hand.
In ieder geval, er is geld verdiend, deze opdracht.
Zo.
2000 euro had 5000 kunnen zijn. Totale aflevering had 14.000 kunnen zijn. En is uiteindelijk niet meer dan een eurotje of 1200 ongeveer. Eindstand in ieder geval van de pot is nu na 3 afleveringen 9.520 euro. Dat is wel gewoon de Vlaamse standaard een beetje. Waarschijnlijk gaan we daar nog wel een 10.000 bij krijgen. En komt die pot rond de 20.000 uit?
Ik hoop het voor de winnaar.
Ja, zoiets.
Dan gaan we de test invullen. En dat is het moment dat Toos zich in ieder geval in wat hij zegt echt realiseert dat het toch wel fijn was geweest om iets relaxter daar te zitten met de vrijstelling. Die kans heeft hij gehad.
Hij is door
uiteindelijk.
Lieselot is door.
Lieselot, want het was uitstel van executie ook als je het niet doet. Wat letterlijk zo is natuurlijk. Want het is uitstel. Nou, dus die was ook door. Connie die... In haar biecht zegt dat Thomas goed kan manipuleren, maar wat ik niet per se zie als iets dat zij op Thomas zat.
Nee, maar weer niemand. Het enige is, Thomas heeft gezegd, ik verdenk Lancelot niet. En verder is het wel, waren het weer alleen maar omschrijvingen van gebeurtenissen en karaktereigenschappen. Ja, dit kun je echt niks uit afleiden.
Iets met kapotte eieren vooral.
Precies.
Die heeft een kapotte ei. Kapotte ei. Weet je dat die kapotte ei? Nou, was een kapotte ei. Dat ongeveer. En dan zien we een aantal schermen. Waarvan de vierde van Connie is. En die is rood. En nou, ik weet dat een heel groot deel van de luisteraars van deze podcast, maar zeker ook van daarbuiten nog kijkers van het programma, toch een klein beetje moest huilen, net zoals Thomas, dat we afscheid nemen van Connie. We hebben het in het begin van deze aflevering al gezegd. Het is echt spijtig.
We zeggen het altijd in België. Het zijn eigenlijk alleen maar leuke kandidaten, waardoor je gewoon van niemand afscheid wil nemen.
Ja.
Maar ja, dat is een beetje
het idee. Ik vond het wel fijn. Dat het Connie was wat betreft verdenkingen. Want we hebben het hier natuurlijk de hele aflevering niet over gehad wat ze allemaal heeft gedaan. Want het was
ze deed best wel veel gekke dingen.
Ze deed best wel veel gekke dingen. Dus ze zat in de eerste keer kijken, steeg ze wel zo weer een beetje. Ze zat altijd al een beetje in mijn bovenste vijf. Dat ik dacht, nou Connie, waar ben je nou toch helemaal mee bezig? Nou, met gewoon een leuke tijd hebben blijkbaar.
Ik denk maar, over een week of twee dat wel de mol sowieso in mijn bovenste vijf gaat zitten. Gok ik. Ja, Connie is eruit. 7 kandidaten over wanneer we naar aflevering 4 gaan. En ja, ik heb dit dat er 6 opdrachten in aflevering 4 zitten. Maar waarschijnlijk is het weer één grote
deelopdrachtcombinatie.
Het zag er wel weer vet uit.
Ik had meteen zin om mijn Nintendo van vroeger erbij te pakken en Paperboy 2 te gaan spelen. Dat is een spelletje. Dan moet je dat zo. Dat is het hele spelletje. Is je fiets doorstaat en je moet op het juiste moment op het knopje drukken. Om het krantje in het busje te doen. Dat is het hele spel. Dat is fantastisch.
Wat was het vroeger een makkelijke tijd, hè?
Ja.
Ja, heerlijk.
En je moest ook nog over een rempje springen, geloof ik, soms. Dat is ook nog iets. Maar het was echt, ja. Je moest iets ontwijken of zo. Dat was iets moeilijker dan alleen het krantje gooien. Maar dat was het spel vroeger. Ja, typisch Amerikaanse beelden. Ik ben en iets met een pijp. En een bingo. En rare actrices, mensen.
Ja, maar ook iets met een hele vette locatie. Een of andere bunker waar ze in moeten.
Ja, dat
bedoel
ik met die pijp.
Maar ze zitten op een gegeven moment allemaal in zwart gekleed, geblinddoekt in een woestijn.
Het wordt een gameaflevering. Een pijp is natuurlijk Mario.
Ja, we gaan het meemaken. Het zou kunnen.
Ja, een game.
Maar het zou ik gek vinden als je in een filmding zit. Dat je dan, maar goed.
Ja, maar ze hebben ook series en films al gepakt. Hè? Dus dat het wordt waar. Denk ik de hele entertainmentindustrie.
De hele cultuur, de Amerikaanse cultuur in een molseizoen.
Zou kunnen.
Voor nu is het sowieso zo dat wij er komende vrijdag zijn met deel B. Met ook alle input van misschien jou wel. Je kan het insturen via diverse kanalen. Zoals bijvoorbeeld de social media.
Zeker. @trustnobodycast op Twitter en Instagram. En mol@trustnobody.nl. Dat is de mail trouwens.
Mag ook met BE.
Is dat een social media? Is mail een social media?
Nee, is een communicatiekanaal.
Maar dat is Twitter ook.
Ja, maar die is social en open.
En de mail ook. Twitter want ik heb zojuist het adres genoemd, dus die is ook open.
Nee, maar niet iedereen kan meelezen.
Nee, maar DM op Twitter ook niet.
Nee, dat is waar. Maar
Twitter is met dat hondje, toch? Met die doge.
Ja.
Dat is Twitter, toch?
Zeker.
Nee, oké. Dan heb ik het juist.
En die met de blauwe vogel is TikTok.
Maar als je het nummer hebt van de hotline, dan stuur maar gewoon even een WhatsApp.
Dat is de groene speer. Dat is. Onze hotline heeft een groene speer als logo.
Oké. Weer wat geleerd.
Ja,
stuur het in, dan gaan wij het uitgebreid nabespreken. En ook
hopelijk. Of kort. Ook wel eens kort.
Zullen we het heel kort houden? Dat we gewoon in een half
uurtje doen? Nee, soms hebben we berichtjes die we uitgebreid nabespreken. Maar soms krijgen we berichtjes die we heel kort zeggen. Is het... Nee. Volgende berichtje.
Ja, nou,
dat is ook wel
eens. Of we bespreken het niet. Dat is uiteindelijk de meeste berichtjes sneuvelen in het proces voorafgaand.
Ja,
maar zijn hele lange toch leuk om te
zeker,
krijgen.
Nee. Dat
zeker weten.
We proberen op alles te reageren. We lezen alles, et cetera. We doen ons best, maar we kunnen niet alles bespreken. Want het is een hele lange podcast.
En voor dat nu is het al.
Voor nu is dit al een lange podcast. En wil ik eigenlijk nog maar één vraag beantwoord hebben. En die vraag heet in de test. Hoe heet de mol? En ik zie Nelleke een beetje moeilijk kijken. Ja, kom je er niet uit?
Ik vind het ingewikkeld, want het is zeg maar op basis van hoefijzers en poepscheppen is het Lancelot. Dan is het bij de eieren iedereen, maar Lancelot het minst. En dan is het bij het drukken op de knop, dacht ik, nou, dan is het Layla of Ruben. Maar toen zeiden jullie weer, ja, als mol maakt het niet uit. Je kan het ook gewoon de kandidaten overlaten.
En Toos dus kan ook nog steeds, hè?
Toos zou ook nog steeds kunnen. Maar dat vind ik dus een beetje wel heel... Ja, wat hij doet is... Dus dan denk ik, ja, ga ik dan...
Mark maakt dus in ieder geval geluiden.
Ja, maar Thomas heb ik dus afgeschreven. Lieslotte heb ik afgeschreven. Dus dan heb je nog Ruben, Layla, Lans en Commie. Dat is het. Het is Commie. Nee, waarom zou het Commie zijn?
Kies iemand.
Nu.
Lancelot.
Layla. Zie je, zo kan het ook.
Heb je nog iets van onderbouwing? Of ja, is het gewoon
zij is het.
Nou, top. Goede onderbouwing. Ja, als dat het is, dan is het het.
Als je gewoon kijkt naar het geld dat is opgehaald in de eerste opdracht, heeft ze niks opgehaald. Nee. In de tweede opdracht, tientjeswerk. Je hebt bijgehouden.
Twee eieren.
20 hele pietermannen. Nou... respect. Derde opdracht, niet bij betrokken. Nee. En ze was wel weinig aan het drukken samen met Ruben.
Ja. Ja.
Dus ze heeft wel een poging gedaan. Maar net niet gelukt.
Oké.
Het is Layla.
Nou, misschien doen we elkaar in deel B.
Nieuwe single van Kloot heet ook Layla. Dus ja, daar ga je al.
Maar dan schrijf je anders.
Oké.
Okay. Omdat ze vorige week tunnels ingaan, ga ik nu al tunnelen. Lancelot. Ik ben in ieder geval bewust van de tunnel. Dat zelfbewustzijn, daar begint het mee dat ik ook weer uit kan uiteindelijk.
Ik zit nog bij verre van in een tunnel.
Ik ook echt niet hoor. Ik dacht halverwege Marks uitleg, het is toch Layla. Dus.
Nee, ik ben wel, deze aflevering was wel tunnelend voor mij. Maar hij is nog niet, ik heb nog niet de ingang dicht gedaan, dus ik kan nog terug.
Ik ben heel benieuwd.
Wie weet na al een deel beter dat ik alweer rennend de tunnel uit ga. Maar ik merk ook al sinds aflevering 1 dat ik toch steeds... bij Lancelot uitkomt uiteindelijk.
Mm-hmm.
En eerst was het nog met een open vizier en nu is het gewoon vol tunnelen en leg ik die €200 uit. Dus hij heeft ook €250 van een kapot eitje uitgespeeld, dus was het eigenlijk min 50.
Ja, dat is wel echt, dat hoor je wel echt tunnelvisie praten. Ja,
dat is tunnelvisie. Ja. Ik hoop tot vrijdag en anders tot volgende week.
Huh?
Nee, als je niet naar deel B luistert.
Oh, ik dacht dat je tegen ons had.
Nee.
Ik denk, nou, ik ben er gewoon. Ja. Ik woon zelfs in jouw huis.
Gezellig. Nee, je moet terug naar wat ik zei. Dat is verkeerde woorden.
Trust.